Hallo, welkom. Fijn dat je luistert naar de DIO-podcast. Een serie gesprekken waarin ik, Nienke Kapetein, samen met inspirerende gasten op onderzoek ga naar de laatste ontwikkelingen in de ondergrondse infrastructuur. Waar liggen kansen, waar moet je op letten en hoe ziet de toekomst eruit? In deze aflevering ben ik in gesprek met Erik Driessen van Acquaint. Welkom Erik.
Dankjewel.
Fijn dat je er bent.
Ja, bedankt.
Ja. Erik, vandaag gaan we het expliciet hebben bij de mogelijkheden die jullie zien op het efficiënt asset management inregelen door inline inspecties. Mm-hmm. Maar voordat we daar verder op ingaan, kun je jezelf kort voorstellen?
Zeker, ja. Ik ben Erik Driessen. Ik ben een chemisch technoloog van achtergrond. En ik heb nu iets van 20 jaar in de watersector gewerkt. Verschillende hoeken en gaten eigenlijk bij een aantal technologie-startups, adviesbureaus en ook een drinkwaterbedrijf.
Kijk.
En ik zit nu als algemeen directeur bij Acquaint in Leeuwarden.
Hartstikke goed. Rode draad door jouw carrière, de watersector.
Klopt, ja.
Wat valt je het meest in op?
Eigenlijk zo met het paradox van dat er in Nederland wel in de watersector heel veel wordt samengewerkt. Of er zijn heel veel instituten om samen te werken, zoals KWR, STOA, Rionet. Alleen toch ook zie je, vooral in de eindgebruikerskant, dus bij drinkwaterbedrijven en waterschappen, dat er ook juist heel veel dingen alleen worden gedaan. Terwijl dat daar nog wel wat verbetering zit. Hè? Waarvoor moet iedereen nieuwe technologieën ieder voor zich gaan testen? Mm-hmm. Maar over het algemeen, en dat wordt ook vanuit het buitenland altijd zo gezien, in Nederland wordt heel veel samengewerkt, vooral op onderzoek en op innovatie. En dus daarvoor staan we er internationaal ook best goed op als Nederlandse watersector.
Hartstikke goed te horen. Vanuit Acquaint bezien, interessant om daar vandaag bij stil te staan. Je gaat ons vandaag meenemen in asset management, het efficiënt inregelen daarvan, met behulp van inline inspecties. Daar krijg je 2 minuten de tijd voor om jouw visie, jullie idee daarover met ons te delen. En als je het goed vindt, wil ik de tijd laten starten.
Laten we het doen.
Daar gaat hij.
In de decennia na de Tweede Wereldoorlog zijn er heel veel assets in Nederland aangelegd. Denk aan wegen, bruggen, leidingen, kabels. En deze, eigenlijk voor het eerst in onze geschiedenis, worden deze nu allemaal oud. En bij bruggen en wegdekken kun je dat prima inspecteren. En kun je daar langs lopen, kun je kijken wat de toestand is. Alleen bij waterleidingen gebeurt dat niet. En bij waterleidingen zijn er eigenlijk twee smaakjes die je nu hebt. Je gaat het modelleren en kijken op basis van de leeftijd en de materialen van, oh, is die aan vervanging toe? En dan ga je de prioritiseren en misschien vervangen. Of meer reactief, je wacht totdat die een aantal keer faalt, breekt. En als dat een aantal keer gebeurt, dan zal die wel aan vervanging toe zijn. Ik denk dat het in de watersector zo afwijkt van alle andere sectoren. Zoals hoe Rijkswaterstaat het doet, hoe ProRail het doet, hoe alle andere netbeheerders dat doen. Ik denk dat daar moet verandering in komen. En dat moet meer, in goed Nederlands, condition-based zijn. En dat heeft ook Henk Akkermans, is een professor van de Universiteit Tilburg, in de Telegraaf een tijdje geleden betoogd. Er moet veel meer condition-based asset management worden gedaan in Nederland. En dat betekent, je gaat je assets op conditie inspecteren. Dus zodat je exact weet wat de conditie is. Want als je reactief asset management doet, wat we nu een tijdje doen, en dat gaat nog goed in Nederland, omdat we het zo goed voor elkaar hebben. Maar op een gegeven moment ga je achter de feiten aanlopen. Zijn er te veel breuken, te veel falende leidingen. En dan wordt dat heel erg duur. Want ongepland onderhoud, ongeplande reparaties zijn altijd veel duurder dan gepland werk. Als je het alleen op basis van theorie gaat vervangen, dan ga je ook per definitie leidingen te vroeg vervangen. En dat is zonde van het geld. Dus ik denk, als je op basis van de echte conditie gaat vervangen, dan besteed je de euro zoals je die moet besteden. En niet te vroeg, niet te laat.
Hartstikke goed. Niet te vroeg, niet te laat, hoor ik jou zeggen. Dat ligt natuurlijk ook in de samenwerking met drinkwaterbedrijven. Hoe komt dat toch, dat we daar op dit moment niet de aandacht aan geven of de prioriteit bij hebben belegd?
Kijk, helemaal geen prioriteit, dat zou te veel zijn. Hè. Er zijn echt wel asset managers die hiermee bezig zijn. Alleen als je naar de grote portefeuilles binnen drinkwaterbedrijven kijkt, gaat dat tegenwoordig over droogte bijvoorbeeld. Gaat over organische microverontreinigingen, veel tastbaardere uitdaging die ook voor de klanten, voor de burgers, ook direct tot de verbeelding spreken. Deze leidingen zitten onder de grond, zijn verborgen, niet zichtbaar en ook gaat het tot nu toe altijd wel goed. En dat is eigenlijk een beetje het gevaarlijke. Het gaat altijd goed. Alleen dat betekent niet dat het zo door blijft gaan. En vergelijk het met een nieuwe auto. Dat gaat de eerste paar jaren goed. Maar op een gegeven moment moet je toch echt APK's gaan doen. Want als je dat weigert te doen, dan ga je op een gegeven moment groot ongepland onderhoud staan. En dat is veel duurder wanneer je dat op tijd doet.
Mm-hmm. Helder. Ik hoor je zeggen APK in de autowereld. Zou je ook kunnen zeggen dat er ook een APK voor het waterleidingnet zou moeten worden geïmplementeerd?
Absoluut. Ja. Ik denk dat, en dat is dus de afgelopen tijd nooit echt nodig geweest. Want een splinternieuwe leiding hoef je niet te gaan inspecteren. Mm-hmm. Alleen veel assets, veel leidingen zijn nu 50, 60, 70 tot wel 80 jaar oud. En die kunnen het nog prima doen. Die kunnen het misschien nog wel 50 jaar doen. En de anderen die zijn al lang aan vervanging toe.
Ja.
Dus ik denk op een bepaalde leeftijd moet je die gewoon elke 10 jaar gaan inspecteren bijvoorbeeld. Zodat je weet wat is die conditie vergeleken met de uitgangsconditie. Is die nog hetzelfde? Dan kun je misschien zeggen, nou doen we over 20 jaar pas.
Mm-hmm.
Als je heel dicht bij zijn einde levensduur zit, nou dan moet je over 5 jaar weer gaan inspecteren. Of je moet kleine reparatiewerkzaamheden gaan doen.
Ja.
Het is ook niet per se dat na een inspectie dat zo'n hele leiding vervangen hoeft te worden. Dat zie je eigenlijk maar heel zelden. Het is vaak wat gericht onderhoud her en der. En dan kan de levensduur van zo'n leiding weer een aantal decennia worden verlengd.
Ja.
En dan kan dat geld bovendien in de zak gehouden worden en besteed worden aan leidingen die het wel nodig hebben.
Ja, dus veel meer in het onderhoud dan in het investeren in nieuwe leidingen en die te vervangen. Doen ze dat vaak ook preventief? Van vervangen het hele gedeelte in plaats van een klein stuk van de leiding?
Ja, er zijn er verschillende, voor waterbedrijven verschillende redenen om leidingen te vervangen. Het kan ook zijn in combinatiewerken bijvoorbeeld. Hè. Dus dat een gemeente de grond openhoudt of dat een andere netbeheerder gaat graven. Dat ze van, nou, gezien de levensduur, laten we maar meegaan en laten we dat hele tracé meenemen. Ja, we horen geregeld ook van monteurs in het veld. Die zeggen, ja, we hebben nu een leiding eruit gehaald die er echt nog heel prima uitzag.
Ja.
En als je die eerst even had geïnspecteerd, dan heb je ook meer comfort om te zeggen, nou prima, we gaan niet mee, we laten hem erin liggen.
Ja, wat een hoop in kosten hoor ik jou zeggen. Ja,
gigantische kosten. Elk waterbedrijf heeft elk jaar zetten ze een aantal tientallen miljoen opzij om leidingen te vervangen. Ja, en dan ga je daar leidingen voor selecteren om dat geld elk jaar op te maken. Omdat ze ook weten, we moeten blijven vervangen. Omdat we anders op een gegeven moment nog een grotere piek te maken hebben.
Ja, absoluut.
Alleen dan kun je beter op conditiedata gaan vervangen dan alleen op theoretische modellen.
Helder. In het begin gaf je aan, het vervangingsopgave in Nederland is groot. Niet alleen de waterleidingen, maar ook bruggen, sluizen. Alles is op dit moment aan onderhoud gevoelig. Hoe kun je op dit moment voor jullie organisatie ervoor zorgen dat je een bijdrage levert aan die inspecties in de drinkwaterleidingen?
Ja, wij, ik weet het, vorig jaar zijn 10-jarig verjaardag gevierd.
Gefeliciteerd.
Dankjewel. En in de eerste paar jaren hebben we in samenwerking met een instituut zoals Wetsers hebben we een inspectietechnologie ontwikkeld die op basis van ultrasoon de conditie van een leiding in groot detail weergeeft. En ultrasoon, dat wordt ook gebruikt op je buik bij een zwangere vrouw bijvoorbeeld. En dat kijkt dwars door die wand heen en die geeft exact de gezonde wanddikte van die leiding over de totale lengte op alle klokposities weer. Dus je ziet waar zit eventueel corrosie in metalen, waar zit uitloging van asbestcement. Maar dat ziet ook exact hoe een koppeling in elkaar gestoken is. Zit dat schuin, zit dat recht, zijn de hoekverdraaiingen. Bij kunststoffen zien we of de ovaliteit is of de verbuiging in zo'n leiding zit. Dus eigenlijk na een inspectie en wij brengen onze tool in die leiding, die wordt door de waterdruk voor kilometers zwemt hij zeg maar door die leiding heen, komt hij weer uit. En dan hebben we iets van 100 gigabyte aan data opgehaald. En die na een aantal weken data-analyse kunnen wij vertellen van nou, die leiding ziet er exact zo uit. Hier zitten zwakke plekken. Of hij ziet er nog helemaal goed uit. Maar dan kun je gericht gaan reparaties uitvoeren.
Helder. En hoe betrouwbaar is dat?
Ja, dat is heel betrouwbaar. Mm-hmm. Ultrasoontechnologie wordt al jarenlang toegepast in de medische sector, maar ook in de olie en gas. Hetgeen wat wij hebben ontwikkeld, dat komt eigenlijk uit de olie- en gasindustrie, waar dat al jarenlang wordt toegepast. En wij hebben het eigenlijk iets flexibeler gemaakt. Omdat in de waterleidingsector zijn heel veel verschillende materialen, allerlei diameters, allerlei verrassingen. In de olie- en gas weet ze redelijk goed hoe het eruit ziet. Hier zitten allemaal reparatiestukjes her en der. Dus we hebben de technologie overgenomen, flexibeler gemaakt en geschikt gemaakt voor de drinkwatersector en afvalwatersector. En omdat het al zo lang bestaat en er zoveel sectoren is toegepast, is het een heel betrouwbare technologie, ultrasoon.
Is het ook kostbaar? Ik kan me voorstellen dat ergens iets wordt tegengehouden om het toe te gaan passen. Kostbaar gegeven?
Ja, goede vraag. Want het wordt wel gezien als kostbaar.
Ja.
Ja. Misschien het wordt gezien als duur.
Mm-hmm.
Alleen het is ook heel kostbaar.
Ja.
Typisch zien wij dat een inspectie 1%, 2%, 3%, 4% van de vervanging kost. Dus stel dat je die leiding, stel je hebt elk jaar heb je 10 miljoen euro in je zak om te gaan vervangen. En daar selecteer je 5 leidingen voor. En elke leiding kost iets van 2 miljoen euro om te vervangen. Als een inspectie jou kan vertellen dat die niet dat die pas over 20 jaar hoeft vervangen te worden. Of een aantal onderhoudswerkzaamheden her en der nodig zijn. Dan bespaar je zoveel geld dat de inspectiekosten teniet worden gedaan. Alleen alsnog kan een inspectie zomaar 100.000 euro kosten voor een leiding die misschien 10 miljoen euro in vervanging had. En waar wij vaak tegenaan lopen is dat degene die de inspectie betaalt, de afdeling, is niet de afdeling waar ook die investeringkosten worden bespaard. Dus dat moet echt vanaf het hoogste niveau in waterbedrijven gezien worden. Door asset managers, die moeten zien van de besparing zit hier, maar de kosten zitten hier. En dan past het allemaal in een plaatje. En dat beeld van asset management, dus dat zien van we moeten gaan inspecteren, omdat we anders de komende decennia op een gegeven moment achter de feiten aanlopen. Kijk naar Engeland, kijk naar Italië. Moeten we nu gaan inspecteren en daar moeten we geld voor opzij zetten. En dat mag prima uit het investeringspotje komen, want daar gaan we namelijk ook op besparen. Dus je vraag was, is het duur? Het is redelijk duur. Het zijn grote uitgaven om een inspectie te doen. Maar als je de besparingen beschouwt, valt dat heel erg mee. En misschien nog een laatste puntje daarover. Het is vooral heel duur, omdat wij in de afgelopen 10 jaar... hebben we de eerste 5, 6 jaar alleen maar onderzoek en ontwikkeling gedaan. Mm-hmm. Ik heb een team van 35 mensen in Leeuwarden zitten, waarvan zomaar een derde aan R&D continu bezig is. En dat is nog steeds zo vandaag de dag. Dus mensen zien op een inspectie, zien 3, 4 mensen langskomen. Een paar weken later hebben ze de resultaten. Alleen er zit zo'n grote kennis achter en zoveel jaren van investering. Ja, dat komt terug in zo'n inspectie nu.
Helder. Dus duur, als je het vergelijkt, wat levert het in het einde op? Dan is het heel veel waard.
Het is duur vergeleken met niks doen.
Juist.
Alleen als je naar het bredere plaatje kijkt, is het zeker een slim, in onze ogen, een slimme investering. En heel soms, want dat is natuurlijk een gevaar wat mensen zien. Straks inspecteer ik hem en dan moet hij er alsnog uit.
Absoluut.
En dan is het weggegooid geld. Nou, ten eerste hebben we dat. We hebben nu iets van 170 inspecties gedaan. Dat hebben we haast nog nooit gezien.
Okay.
Dat een leiding die geïnspecteerd is er ook direct uit moet. En dan is het op zijn minst wat reparaties her en der. En ook al gebeurt dat, als je 10 inspecties doet, zit er in de worst case misschien eentje tussen die er echt uit moet. Maar de besparing op al die leidingen, die is zo groot, dat het allemaal teniet wordt gedaan. En dat goede terugverdientijd heeft.
Helder. En ik lijkt me ook dat je binnen asset management beter kunt voorspellen wanneer die kosten dan wel komen. En dat je dat in de jaren dan ook beter in beeld hebt.
Ja. Dat is het precies. Nu heb ik een voorbeeld uit de afvalwatersector. Het gaat vandaag vooral veel om drinkwater. Maar bijvoorbeeld het waterschap van Limburg, die heeft al bijna al hun persleidingen geïnspecteerd. En die hebben nu ook die hebben aangetoond dat ze voor me tegen de 10 miljoen euro hebben bespaard. Omdat zij de leidingen die ze hadden geprioritiseerd, die ze op hun vervangingslijstje hadden staan, niet hoeven te vervangen nog. En dus die business cases die zijn vrij makkelijk te berekenen. Alleen dan moet je wel vanuit het juiste niveau in een bedrijf ernaar kijken. Dus afdeling overstijgend en vanuit asset management.
Hartstikke goed. Dank je wel. Wij zijn ook erg benieuwd naar een vraag die we hebben gekregen van een collega van jou. En in elke podcast die we opnemen hebben we een vraag voor een gast. Bij jou dus nu over het efficiënt asset management voor inline inspecties. En die vraag komt van Jeroen van der Wiel van de People Group.
Ik ben benieuwd wat Erik vindt, zeg maar, van wat zijn visie eigenlijk is op het opslaan en het delen van die asset data. Omdat het voor ons enorm belangrijk is om bij die data te kunnen, om met GeoSmart Design een mooier ontwerp te kunnen maken of een beter ontwerp. Dus ik ben heel benieuwd naar zijn visie daarop, van hoe sla je dat goed op en hoe kan je dat delen met andere partijen?
Goeie vraag. Het klopt, wij verzamelen zelf ook krankzinnig veel data. Dat is per inspectie is het 100 gigabyte aan ruwe data. En daarna komt er natuurlijk heel veel inspectiedata uit die we aan een klant leveren. We leveren dat in elke vorm hoe een klant dat wil. Of dat nou een shapefile is, een Excel-file, een PDF-rapport of wat dan ook. Uiteindelijk zijn wij heel erg voorstander van die data zo breed mogelijk te delen. Alleen wij kunnen niet zomaar de leidingdata van elke klant in het publieke domein gooien. Wij maken zelf wel heel veel gebruik van ook open data. Hè, zoals grondsettingdata, hoe wordt het grondwaterstanden, al zulke soort zaken. Want dan kun je iets meer over die leiding zeggen. Wat is mijn visie erop, was de vraag. Ik denk dat er, als het over zulke soort data gaat, kan er niet te veel publiek worden gedeeld met elkaar. Omdat het helpt andere netbeheerders, andere grondroerders. Uiteindelijk kun je op hoger niveau naar die leidingdata kijken met andere leidingen. En kun je daar misschien correlaties uit zien. Of kunnen onderzoeksbedrijven daarmee aan de slag. Bij ons is de beperking dat het gegevens zijn over assets van anderen. Dus wij kunnen daar zelf niet over besluiten. Dit delen we zomaar met anderen. Maar ik sta er heel erg over om bijvoorbeeld voor open om met onderzoeksinstituten naar allerlei leidingdata te kijken en daar misschien conclusies uit te trekken. En in het algemeen denk ik, als het over zulke soort data gaat, hoe meer delen, hoe beter. Mits het allemaal veilig is natuurlijk. En mits de eigenaren van die assets daarachter staan. Wat nog wel eens een drempeltje zou kunnen zijn.
En van waar die drempel, ben ik benieuwd?
Nou ja, ik denk, vooral als je het over waterleidingbedrijven hebt, denk ik dat er recente voorbeelden zijn waar er ook dreigingen zijn van buiten op hun assets. En op de integriteit van het water, van de watervoorziening. Ik denk als ze dan informatie over de ligging en de conditie van waterleidingen zomaar in publieke domein worden gedeeld. Ik kan me voorstellen dat daar vanuit veiligheidsoverweging dat daar een remming op zit. En misschien van oudsher een wat terughoudender of conservatieve opstelling. Van nou, laten we dat maar voorzichtig doen. Dat kan het ook zijn. En ik heb over dit niet echt een waarde over de oordeel. Want het is buiten mijn domein om te zeggen of dat nou veilig is of niet. En nogmaals, helemaal gezien de recente ontwikkelingen op veiligheid. Maar in het algemeen ben ik er heel erg voorstander van. Delen die data en daar hebben we allemaal wat aan.
Hartstikke goed, dankjewel. Tijd voor onze volgende rubriek. En dat is de rubriek dilemma's. Erik, ik wil je graag 3 dilemma's voorleggen. En aan jou de keus. Wat is je eerste ingeving? En na elk dilemma mag je het kort toelichten.
Oeh.
Komen ze. Dilemma 1. Een leiding met een lekkage. De oorzaak onderzoeken of direct vervangen?
Direct vervangen.
En
natuurlijk zou je denken dat ik uit de hoek kom van de oorzaak onderzoeken. Alleen uiteindelijk zijn die waterbedrijven, die hebben maar eens 1 doel en die moeten zorgen dat het water bij de klant komt. Ik denk, en dat zoek je natuurlijk niet, maar waterbedrijven en ook monteurs zijn heel erg servicegericht. Dus je gaat naartoe, die gaan het fixen, opruimen en weer weg. Ik denk dat daar nog wel even gepauzeerd kan worden. Hè. Wat hebben we precies gezien? Kunnen we de oorzaak achterhalen? Kunnen we zien wat hier is gebeurd? En dat ook opslaan, die data. Dat wordt nog wel eens vergeten. Dus direct oplossen.
En de data verzamelen.
Precies, data verzamelen, ja.
Helder. Dilemma 2. Investeren in nog betere tools of investeren in mensen die beter leren interpreteren wat de tools zeggen?
Oef. Investeren in betere mensen. Of zei je betere mensen of meer mensen? Ik weet niet wat je zei.
Nee, mensen die beter leren interpreteren. Dus zit wel in de vaardighedenhoek.
Ja, nee, ik denk dat dat zeker nodig is. Mm-hmm. En ik denk dat heel veel bedrijven daarvan bewust zijn en dat het ook heel lastig is om die mensen te vinden. Mm-hmm. Want zonder mensen heb je niks aan die tools. En dat zien we nu ook best wel in het veld. Dat bijvoorbeeld het plannen van een inspectie, dat ligt soms aan de beschikbaarheid van mensen bij de klant in het veld. Om ons te kunnen begeleiden daar. Dus ik denk dat veel projecten nu vertragen of veel ideeën vertragen door het ontbreken van goede mensen. Dus we kunnen er nog meer tools op smijten, maar uiteindelijk heb je die mensen nodig. Dus ik zou eerst met de mensen starten.
Dankjewel. Laatste dilemma. Een grote order uit Afrika of eentje uit Nederland?
Oeh. Nederland.
Nederland. Leg uit.
Ja, als ik het op ons eigen bedrijf betrek. Ik zei net, we hebben onze 10-jarig verjaardag net gevierd. Wij zijn nog steeds jong. En wij moeten nog steeds focussen. En wij moeten nog steeds zorgen dat we stabiele omzet, betrouwbare dienstverlening hebben. En dat kun je alleen maar doen in landen waar je comfortabel bent. Landen waar je makkelijk opereert. En wij zijn nu veel in het buitenland bezig. In Amerika, in Noord-Europa. Ik denk vanuit, als je me. Ik vind het een heel lastig dilemma. Omdat het helpen in een land als of in een gebied als Afrika of alle andere, dat trekt me heel erg aan. Maar ik denk dat het ons bedrijf niet goed gaat doen als we in deze fase in zo'n stap zouden nemen. In de toekomst zou dat prachtig zijn. Nu is het nog iets te vroeg.
Mooie ambitie voor op de lange termijn.
Zeker.
Hartstikke goed. Dankjewel. En tot slot komen we bij de rubriek Hoe nu verder? We hebben gesproken over de borging van een soort APK. Mm-hmm. Ik ben heel erg benieuwd, wat is er voor nodig?
Ja, het zou mij mooi lijken als. Er wordt al veel uitgewisseld. Er wordt, wat ik zei in het begin, die paradox. Er wordt veel, maar ook weer weinig uitgewisseld tussen waterbedrijven. Het lijkt mij mooi als er op het gebied van asset management, van ondergrondse leiding, als er bepaalde standaarden komen. Dus als alle waterbedrijven het op dezelfde manier naar hun leidingen gaan kijken. Bij bepaalde prioritisering gaan ze eerst inspecteren en daarna worden daar besluiten op basis gemaakt. Dat is uiteindelijk, in mijn optiek, is dat het meest efficiënt gebruik maken van jou en mijn geld, wat wij betalen als watergebruikers. Dus als daar een standaard ontstaat van leidingen met zo'n theoretische restlevensduur, die ga je eerst inspecteren en dan pas een plan bepalen. Dat lijkt mij een heel mooie toekomst als dat gebeurt. En nogmaals, dat is voor alle gebruikers in de sector, lijkt me dat het slimst. Uiteindelijk worden die euro's het meest efficiënt ingezet zo. En niet aan leidingen die het niet nodig hebben uitgegeven. Of te laat, waardoor het op een gegeven moment onbeheersbaar wordt. Want dat is ook nog een punt. Hij komt een beetje laat nu, maar die tekort aan mensen.
Ja.
Dat wordt heel erg gevoeld, ook juist in die ondergrond. Monteurs die lekken moeten repareren, die onderhoud moeten uitvoeren. En nu denk ik, dat gaat allemaal nog wel redelijk goed. Maar ik vergeleek het net even met Engeland of Italië. Die hebben te lang gewacht. En die zijn maar met één ding bezig. En dat is achter de feiten aanrennen. Die zijn alleen maar brandjes aan het blussen. Lekken aan het repareren. Daar zijn we nog lang niet. En ik vat er niet dat we daar hoeven te komen. Maar dan moeten we ons asset management proactiever inrichten.
Helder. Dus los van het beheersbaar maken van de kosten en die op lange termijn plannen, ook de mensen die je daarvoor nodig hebt. Ja. Dat zijn twee sporen die er baat bij kunnen hebben, hoor ik jou zeggen.
Ja.
Heel goed. Dankjewel. We zijn alweer aan het einde gekomen van ons interview. Laatste rubriek die ik voor jou heb, is de kettingvraag. Je hebt net een mooie vraag beantwoord van een collega. En uiteraard ben ik ook erg benieuwd naar de vraag die jij hebt aan onze volgende gast. En dat is Friso Posma van Vitens. En we gaan het in die post hebben over de ontwikkeling van de digital twin waar Vitens mee actief is. Welke vraag heb jij voor Friso?
Ja, sowieso super boeiend onderwerp. Hè. Digitale tweelingen worden veel ingezet nu over de hele sector, eigenlijk in de hele wereld. En ik vind het heel mooi dat Vitens er ook mee bezig is. Ik begrijp ook dat Vitens een groot deel daarvan in-house gaat ontwikkelen. Dus zelf die software eromheen gaat bouwen en de boel inrichten. Ik vind dat een interessante stap. En nu gebeurt daar heel veel op dit domein. Als je naar AI kijkt, als je naar machine learning, al zulke soort geavanceerde technologie kijkt, heel veel. Nu is mijn vraag aan Friso van, jullie gaan het zelf doen. Dat heeft vast een hele hoop voordelen. Wat heeft in jouw ogen, wat kan een nadeel zijn door dit zelf te doen?
Mooie vraag. Ik ben ook erg benieuwd naar het antwoord van Friso.
Ik ook.
Dankjewel Erik voor dit interview.
En jij bedankt.
Tot zover deze aflevering van seizoen 4 van de Dio Podcast. Wil je de afleveringen nog eens terugluisteren? Of ben je nieuwsgierig naar wat er in de vorige seizoenen bij mij aan tafel besproken is? Abonneer je dan via Spotify of Apple Music. Fijne dag!